Dit is de zondagochtenddienst van 20 juni 2021. De boodschap wordt gebracht door Hildert de Boer.
Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn dat corona bijna over is, dat ze heerlijk kunnen zingen. En dat de gemeente weer normaal kan functioneren, fysiek, live. Dat we elkaar zien en dat we ook weer dichter bij elkaar kunnen komen, zo langzamerhand. Ik wil vanmorgen spreken, en ik moet wat beknopt zijn, is afgesproken in deze tijd. Dus ik moet beperken. Een stralend licht voor de volken worden. En ik heb de gebeden gehoord en dat sluit vrijwel naadloos aan bij wat ik wil gaan zeggen vanmorgen. Een stralend licht voor de volken worden. We gaan een paar teksten lezen. Dan begin ik in Jesaja 60... Ik lees de Good Old NBG. Jesaja 60 vers 1 tot en met 3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, maar over u zal de Heren opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan vers 3. Dat is heel mooi. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lees ik in Romeinen 2. Romeinen 2 vers 14 tot en met 16. En dan gaat het ook over de heidenen, over de heidenvolken zou je kunnen zeggen. Romeinen 2 vers 14 tot en met 16. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is. Terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie door Christus Jezus. En dan eindig ik in Openbaring. Eén vers uit Openbaring 21 en één vers uit Openbaring 22. Openbaring 21 gaat over het nieuwe Jeruzalem. En dan weer over die volken in vers 24. Een stralend licht voor de volken worden is immers het thema. Openbaring 21 vers 24. En de volken zullen bij haar licht, het licht van de stad, wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En dan Openbaring 22. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens. Dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende. En dan komt hij. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volken. Tot zover. Iemand uit de wereld die zei het volgende. Ik kan niet geloven in een God die zo gemeen is dat hij alle heidenen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, die nog nooit van God hebben gehoord misschien zelfs, zonder pardon naar de hel stuurt. Zo'n God wil ik niet dienen. Dat is een belangrijke opmerking. Maar wij weten door het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen dat onze God zo ook niet is. Zoals velen hem voorstellen. Die gedachte dat God 90-99% van de mensen naar de hel zal sturen, die past niet in het volle evangelie. Dat is, komt voort uit een verkeerd, een oud en een onzuiver godsbeeld. Het is best wel een lang verhaal om dat aan de mensen duidelijk te maken, dat God goed is, enkel goed. En dat als je dan praat over de hel of de poel van vuur, dat die in de eerste plaats toch bedoeld is, niet voor mensen, maar voor de duivel en zijn engelen. Dat lezen we heel duidelijk in het onderwijs van Jezus. In dit geval uit de gelijkenis van de schapen en de bokken in Matteüs 25. Alleen mensen komen daar ook als zij willens en wetens de duisternis liever hebben dan het licht. En dan door de boze machten die ze dienen worden meegesleurd in de afgrondsituatie. Het voorportaal van wat de Bijbel poel van vuur noemt. Dat komt omdat God zulke mensen minder en minder en minder kan bereiken. En dan komt er een moment dat God de mensen moet overgeven aan de machten der duisternis die zij dienen. Helaas. Want God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is ook het heerlijke evangelie wat wij mogen brengen. En in onze boodschap gaat het natuurlijk niet alleen over de heidenen en de volken in de toekomst en over de volken nu, maar het gaat natuurlijk ook in de eerste plaats over u en mij. Waar staan wij? Want we kunnen over anderen praten, maar hoe benutten wij onze tijd en onze mogelijkheden om het volle evangelie te verspreiden? Te verkondigen. Om te getuigen van de levende hoop die in je is, als mensen jouw rekenschap vragen van die hoop. Als mensen aan jou vragen, wat doe je eigenlijk op zondagmorgen? Of waarom ben je eigenlijk een christen? Wat geloof jij nou eigenlijk? Dan mag je in vrijmoedigheid je mond openen door de kracht van de geest, die in je is. En dan vraag ik me af, dan vraag ik mezelf, zeg ik ook tegen mezelf, heb ik een hart werkelijk voor mijn medemens? Te beginnen met je eigen kind, die niet gelooft misschien, die niet meer gelooft. Je buurman, je buurvrouw, je collega op het werk. Dat familielid van je, die neef die je een keer ziet op een reunie misschien. En dan mogen wij de Heer dagelijks bidden dat hij gegeven momenten geeft, dat mensen jouw wegen kruisen, aan wie je iets kwijt kunt over waar jouw hart van bruist en vol van is. En dan kun je jezelf afvragen, als je daar dan dagelijks voor bidt, dat God je zo zegent dat hij ook jou kan gebruiken voor anderen. Wanneer was eigenlijk de laatste keer dat ik iemand meegenomen heb naar de samenkomst? Met wie ik daarvoor persoonlijk gesproken heb. En dan kan je misschien ook bidden voor de tijd die rest in het jaar 2021. Om in die tijd tussen nu en 31 december 2021 iemand tot de Heer te mogen leiden. Dat is heerlijk werk, moet ik zeggen. Daar word je blij van zelf. Wie anderen zegent, wordt zelf ook overvloedig gezegend, zegt Spreuken. Dus we hebben die taak om nu ook al te getuigen. En hebben we vele gebeden net gehoord over ons uitstrekken naar het zoonschap. En terecht. En dan is de vraag, hoe zit het dan eigenlijk met zoonschap en zending? Je ziet heel veel christelijke evangelische gemeenten die zijn heel erg bezig met evangelisatie en zending, evangelisatie en zending. Maar je hoort niet of nauwelijks over het zoonschap. Het is natuurlijk ook mogelijk het omgekeerde, dat je alleen bezig bent met zoonschap, je daarna uitstrekken, en dat je vergeet dat er een roeping ligt in deze wereld om evangelisatie en zending te bedrijven. Uit het volle evangelie zijn bijvoorbeeld in Italië en Brazilië gemeenten gesticht. Ik heb nu het voorrecht dat ik 300 meter afwoon van Ab van Ommen, Italië-pionier. is onlangs 80 geworden. Hij heeft daar ongeveer 7 gemeentes gesticht. Een heerlijk werk. Hij gaat er nog steeds af en toe kijken. Deze zomer kan hij daar gelukkig ook weer naartoe met zijn vrouw. Wij moeten dus niet alleen ons uitstrekken naar geestelijke volwassenheid, naar zoonschap. Dat moeten we goed blijven vasthouden in het volle evangelie. Dat dat niet ondersneeuwt op een of andere manier. Door alleen maar bezig te zijn met lofprijs, aanbidding. Ook allemaal heel nuttige en goede dingen natuurlijk. Maar je kan het. Dat is wel het centrale waar we mee bezig moeten zijn. Maar en passant gaat daarmee gepaard ook het verlangen om naar buiten uit te evangeliseren en zending te bedrijven. Dichtbij en veraf. Dus een combinatie van zoonschap en zending. Niet het ene of het andere. En we zijn ons ervan bewust dat als de zonen van God worden geopenbaard, dat we dan in het vrederijk op veel grotere schaal de volken kunnen bereiken. En we mogen daar nu al op anticiperen. Dat doe je in het verkeer ook, geloof ik. Hè? Anticiperen is zo'n mooi woord uit het verkeer. Om nu al bezig te zijn in het klein, in jouw eigen wereldje, met dat vernederde lichaam wat je nog hebt, met die kleine actieradius die je bij jezelf merkt. Ik moet zeggen dat me dat af en toe een klein beetje frustreert. Ik zou zo graag veel meer willen doen. Maar ik bots tegen die beperking van mijn lichaam op. Ik bots tegen die beperkte kring waarin ik kom op. Toch daarmee bezig te zijn om het evangelie te verspreiden. Wat straks en gros gaat gebeuren. Massaal. Ik heb op mijn lijstje van de dingen die ik ondersteun, heb ik ook staan de Wycliffe Bijbelvertalers. Die zijn bezig om het evangelie beschikbaar te maken in alle talen voor alle volken. En dat is waard om dat te ondersteunen, vind ik. Er komt op een dag dat elk volk op zijn minst een nieuwe testament in eigen taal beschikbaar heeft. Uit elke volk of elke taal zullen er mensen komen die discipelen van Jezus worden. Dus het gaat om de kwaliteit, de zonen Gods. Daar mogen wij naar jagen. En het gaat ook om de kwantiteit, de hoeveelheid. De volken mogen het evangelie horen, nu al. Maar let goed op, als elk volk het evangelie heeft gehoord, betekent nog niet dat alle individuele mensen daar het evangelie ook hebben gehoord. Denk maar aan landen met een heel groot inwoneraantal, als bijvoorbeeld China en India. Je kunt niet zeggen dat met de komst van Hudson Taylor in China, in 1854 kwam die aan in Shanghai, dat daarmee het totale Chinese volk bereikt is. Wel is er een begin gemaakt natuurlijk met de China Inland Mission. En op die manier zijn er dus ook in China de eerste kinderen Gods gekomen. En wat onszelf betreft moeten wij dan dus bezig blijven met onze opleiding en met onze toebereiding. Ik hoorde dat ook in een van de gebeden vanmorgen. Toebereiding tot zoonschap. Met onze vorming en onze opleiding om zonen van God te gaan worden. Die na de wederkomst van Jezus als mederegeerders veel breder ingezet kunnen worden voor de schepping dan nu. Eerst in het vrederijk en tenslotte ook nog op de nieuwe aarde. Dus laten wij voortdurend bezig blijven met Gods eeuwige voornemen, Gods raadsbesluit, Gods plan, die dat prachtige doel heeft gemaakt dat er zonen Gods komen die opnieuw een taak gaan krijgen in het vrederijk en op de nieuwe aarde voor de volk. We hebben een paar teksten daarover gelezen. En dan kan je afvragen, wanneer begint die toekomst dan? Nou, die toekomst begint gewoon vandaag. Hier en nu. Zoals je nu op je stoel zit. Om voorbereid te worden op die machtige taak die wacht. We hebben Romeinen 2 vers 14 tot 16 gelezen. over die heidenen die van nature doen wat de wet gebiedt. En dan, als je dan het Oude Testament leest, vroeger dacht ik dan, Oude Testament, nou ja, er worden mensen uit het volk Israël worden behouden. In het Oude Testament verder, maar naar Aman, de Syriër, die komt tot genezing bij de God van Israël. Sifra en Pua, de vroedvrouwen in Egypte, die vreesden God meer dan het bevel van de koning om al die kleine kinderen maar in de nijl te gooien. Dus die leefden helemaal volgens hun goede geweten, hun goede door God ingeschapen geweten. Verder, de koningin van Sheba, die kwam bij Salomo en zei op een gegeven moment tegen hem, de helft is mij nog niet verteld. De helft is mij nog niet aangezegd. En dan lees je bijvoorbeeld op de prediking van de dwarse profeet Jona, komt de bevolking van de heilige stad Nineveh tot bekering. En vroeger dacht ik, de rest van alle heidenen gaan allemaal verloren in het Oude Testament. Maar dat kan natuurlijk niet waar zijn als wij Romeinen 2 vers 14 tot 16 dat we gelezen hebben goed begrijpen. Er is verschil tussen heidenen die nog doen wat de ingeschapen wet van God, wat het geweten wat God erin heeft gelegd bij iedereen, volgen naar het licht wat ze hebben en ergens hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, alleen nooit het evangelie hebben gehoord. En heidenen die hun geweten hebben toegeschroeid. Een extreem voorbeeld is daarvan natuurlijk bij IS. Die onthoofden gewoon mensen zonder, gewetenloos, zonder dat er nog iets van binnen een stem blijkbaar spreekt om dat niet te doen. Terwijl God al, ook voor de heidenen, bij Noach een paar basisprincipes heeft neergelegd om bepaalde dingen niet te doen. Een van de dingen die God tegen Noach heeft gezegd, Genesis 9 vers 4 tot 6... dat is het verbond met Noach voor de hele schepping, dat zij niet in bloed mogen vergieten en niet iemand dood mogen slaan. Dat ze geen bloed mogen eten, dat ze geen afgoden mogen dienen. Dat staat er allemaal al in het Oude Testament, voor de heidenen ook. Ze hebben natuurlijk niet die 613 geboden die de Joden hadden, maar die basisdingen, die hebben ze wel. En die komen ook weer terug als in Handelingen, het boek Handelingen, na het begin bij de Joden, als de heidenen het evangelie horen, en dan is in Handelingen 15, op dat zogenaamde apostelconvent, de grote vraag. De Joden die willen dat die heidenen ook allemaal besneden worden, want zonder besnijdenis kun je niet behouden worden. En dan zegt Jacobus, zegt, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht dat de heidenen in hun leven zich moeten houden aan 4 gedragsregels. Dat zij zich moeten onthouden wat door de afgoden bezoedeld is. Dat ze zich moeten onthouden van hoererij. Van het verstikte. Dat is een dier eten waar het bloed nog in zit. En van bloed. Dat waren de 4 dingen die aan de heidenen opgelegd werden. Verder werd hun geen enkele last opgelegd. Ligt helemaal in lijn, Handelingen 15, die 4 richtlijnen met wat God in Genesis 9 al tegen Noach heeft gezegd. Dus Paulus benadrukt in Romeinen 2 vers 14 tot 16... dat niet zomaar, zoals ik vroeger dacht, in oud denken, al die heidenen verloren gaan, maar dat God mensen die het nooit gehoord hebben, dat God die oordeelt naar in hoeverre ze volgens hun geweten hebben geleefd. Dus dat is belangrijk om dat in je oren, in je achterhoofd te hebben. In je oren te knopen, wou ik zeggen. God is rechtvaardig in zijn oordeel over heidenen die nooit van hem gehoord hebben. En God is ook rechtvaardig voor ons, voor jou, die wel van hem gehoord heeft. En dan moeten we bij onszelf als christenen erop toezien dat wij hem die uit de hemelen tot ons spreekt, dat is wel even wat meer dan vanaf de aarde, het oude verbond, dat we hem die spreekt niet afwijzen. Zegt Hebreeën 12 als een waarschuwing. Niet afdrijven, zegt Hebreeënbrief. Dus goed om dat dus te beseffen. Heidenen. En dan kom ik op het duizendjarig rijk. Het herstel in het duizendjarig rijk. Ik zei al, er is hoop voor de volken dat ze niet allemaal verloren gaan. Dus naast de gemeente van Jezus Christus En de mensen die allemaal het merkteken van het beest gingen dragen, die met de antichrist meegingen, die gedoopt werden in de geest van de antichrist, die ondergegaan zijn in de geestelijke eindstrijd van Armageddon, Openbaring 16, Openbaring 19, zijn er bij de wederkomst nog steeds natuurlijk levende volken op de aarde. Die negatieve ontwikkeling richting antichrist hebben ze niet meegemaakt, maar ze zijn ook niet wedergeboren en in Jezus gaan geloven en in de gemeente gekomen. Aan hen wordt nu in dat duizend jaar vrederijk, duizend jaar is dan natuurlijk symbolisch, en is in ieder geval een bepaalde lange periode, is dan de vraag, welke keuze gaan ze dan maken? Christus heerst in het duizend jaar vrederijk, als koning. En zij die met hem hebben overwonnen, die heersen samen met hem als koning. Ik hoop dat wij erbij zijn. Ik wil er graag bij zijn. Om te regeren. Over wie te regeren? Ja, over die aanwezige onderdanen op aarde. Die volken. Wij hebben dan inmiddels een verheerlijkt lichaam. Door de eerste opstanding, hè. En functioneren op die manier. We kunnen ons dus heel makkelijk verplaatsen. Dwars door ruimte, tijd worden we niet meer in beperkt. En wij zullen de verre kustlanden die de tijding aangaande de Heeren nog niet hebben vernomen, nog zijn heerlijkheid hebben gezien, die heerlijkheid onder de volken verkondigen. Overwinnaars, zonen van God, eerstelingen. Daar strek ik me naar uit. Jullie ook, hoop ik. En de gerechtigheid zal onder koning Jezus en zijn parlement, de zonen van God. Dat is toch wel een beter kabinet dan wat er nu nog steeds niet is in Nederland. Dus twee haakjes. Parlement, ja, sorry. de regering die er in Nederland nog steeds niet is. En dan zullen wij dus ondertussen niet zoveel domheden moeten begaan als de tegenwoordige regeringen vaak begaan. En liegen en bedriegen als het in de kraam te pas komt. Dan zullen wij dus nu in dit leven die wijsheid van God in ons leven moeten opdoen en al die domheden af moeten leggen. Daar mogen we nu al mee bezig zijn. We zullen de mensen dan tot bekering en verzoening brengen, tot de doop in de geest, tot bevrijding van demonen, tot innerlijk herstel. Of ze in ieder geval daartoe uitnodigen. Ja. Iedereen krijgt gelegenheid om aan die oproep, kom, om op die uitnodiging in te gaan. Ja. Wie zich bekeerde van hun zonde en Jezus aannemen, die worden uitgenodigd tot het bruiloftsmaal van het Lam, Openbaring 19. Of met het Oude Testament, Jesaja 25, het feestmaal voor de volken. Waar hij op de berg Sion de sluier zal verslinden, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn, die zal hij dus dan verbreken. Alle demonische banden en bindingen kunnen dan verbroken worden, die over de volken als een sluier hebben gehangen. Ik heb het dus over de levende volken die bij de wederkomst van Jezus aanwezig zijn op aarde. Ze kunnen nu het evangelie, wat nu vaak ook onder een sluier gebracht wordt en bedekt in veel kringen, dan in alle volheid horen. Zonder de beïnvloeding, zonder de directe beïnvloeding van Satan, want Satan is in een duizend jaar vrederijk opgesloten in de afgrond. Ook al zijn die omstandigheden gunstig tijdens die overgangsperiode van het vrederijk, waarin Jezus met zijn vorsten of koningen zal regeren, in een theocratie, een godsregering voor het eerst, toch loopt ook daar altijd de weg van redding via Jezus alleen. Het is voor die volken die dan tot geloof komen niet meer mogelijk om alsnog tot de zonen van God te gaan behoren direct. Want zij missen dat hele proces waar wij doorheen gegaan zijn, van strijd en lijden, een weg om tot dat zoonschap, om tot het overwinnaar zijn, te komen. En in die periode, is er veel, gebeuren er veel positieve dingen. Maar het is ook zo dat het mogelijk is dat mensen onveranderd blijven. Ze krijgen wel veel tijd. Er staat bijvoorbeeld in Jesaja 65, de zondaar zal eerst als 100-jarige sterven. Hij heeft 100 jaar de tijd gehad, blijft verhard, sterft. Dus dood komt daar nog voor. De dood is wel teruggedrongen, maar is nog niet helemaal afwezig of uitgebannen in het Duizend Jaar Vrederijk. Het is een overgangstijdperk. Ja. En de levensduur van de mensen in het Duizend Jaar Rijk zal zijn als die der bomen, zegt ook Jesaja 65. Dus dezelfde leeftijden keren terug als in de voortijd. Denk aan Methuselah, die werd 969 jaar. Leeftijd als bomen, dus ja, zeg maar tegen de 1000 jaar. En er zal dan dus gerechtigheid heersen op aarde. En op de nieuwe aarde, de vernieuwde aarde die daarna komt, daar zal gerechtigheid niet alleen heersen, maar ook wonen. En wie nu, als die nu het evangelie hoort, bewust afwijst, die krijgt volgens de Bijbel geen tweede kans. Dat God rekening houdt met ieders achtergrond en omstandigheden, dat is een tweede zaak. Maar dat is geen excuus om nu de uitgestoken hand van Jezus Christus om die te grijpen als je het evangelie hoort zoals het Bijbels gebracht moet worden. Iedereen is verantwoordelijk, ook nu. En wij moeten het evangelie en de mensen met wie we spreken, moeten we niet achterloos voorbij laten gaan. Maar er kunnen dus, vanuit Gods perspectief gezien, verzachtende omstandigheden zijn. Zoals tegenwoordig aardse rechters, die hebben, als ze met misdadigers van doen hebben, hebben ze het over verminderde toerekeningsvatbaarheid. God zal iedereen volkomen rechtvaardig oordelen. En hij is enkel goed. Dus hij zal redden wat er te redden valt, zei broeder, een van de volle evangelie pioniers eens. God zal redden wat er te redden valt. De Heer heeft alle overzicht en hij kent alle harten. En in groot vertrouwen op God kunnen wij het oordeel veilig in zijn handen laten, toch? Maar hoeveel in de geschiedenis, hoeveel miljarden, hebben het evangelie eigenlijk nooit gehoord? En ik denk dat de Bijbel hele sterke aanwijzingen geeft dat God de mensen die onwetend zijn gebleven, dat hij die zou redden. Ik heb het niet over de onwilligen die er bewust voor kiezen om met de duivel en de demonen in zee te gaan. En die het kwade doen in plaats van het goede. Iemand zei een keer tegen mij, wat jij predikt, dat is een tweede kans. Waarop ik zei, nee, er zijn heel veel mensen die hebben nog nooit een fatsoenlijke eerste kans gekregen. En daar gaat het nu om. In het Duizend Jaar Vrederijk. Om het evangelie van Jezus verlokt te worden tot dat heil, om dat aan te nemen met hun hele hart. En er zijn ook heel veel mensen in deze tijd, die hebben misschien een vertekend of een verdraaid evangelie gehoord. Dat is geen evangelie. En daardoor zijn ze geestelijk in de gevangenis gebleven. En dan moeten we dus een groter zicht krijgen op wat daar allemaal gebeurt na de wederkomst van Jezus in het Duizend Jaar Vrederijk. En niet zo'n beperkte geloofbelijdenis hebben zoals in de apostolische geloofbelijdenis staat, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, daar zijn twee teksten van. Die dat zou uitdrukken. Maar het is natuurlijk wel heel erg beknopt gezegd. En dan denkt men, de enkelingen gaan naar de hemel en de massa die verdwijnt in de hel. En dan vergeten ze dus niet wat naar de hemel gaat of wat naar de hel gaat, maar wat op de aarde is. En ook wat na 1000 jaar vrederijk uit het dodenrijk zal komen om op de nieuwe aarde alsnog gered en genezen te worden. Die derde groep, Dat is belangrijk, om licht te krijgen over het dodenrijk, wat daar allemaal nog gebeurt. Maar ik heb het nu nog even over die volken in het duizendjarig rijk. Dat is heel duidelijk dat nu alleen dus de zonen Gods gevormd kunnen worden. Daar moeten we nu mee bezig zijn. Die tijd krijgen we straks niet nog een keer. Deelgenoten zijn van een hemelse roeping. Dat is onze opdracht. Dat is nu aan de orde. Terwijl die volken in het duizendjarig vrederijk, ja, die hebben alleen maar een aardse roeping. Wij weten dat God in de gemeente woont. En we lezen in de Openbaring, God woont bij de volken. Belangrijk om het onderscheid te kennen. En God, de Bijbel spreekt over de berechting van volken die opstandig blijven. Dat is ook heel eerlijk dat de Bijbel daar iets over zegt. Maar veel meer over de redding en de zegen die over de volken komt. Als je een keer niks te doen hebt op zaterdagmiddag, moet je eens een concordantie pakken. En dan ga je alle teksten over volken lezen in het Oude Testament. En dan zie je dus dat er een heleboel beloften zijn. Die in deze periode nog niet worden vervuld. Maar die na de wederkomst van Jezus pas vervuld gaan worden. Hele reeksen teksten met machtige beloften. En dat maakt mij, ik heb dat een keer gedaan, maakt mij ontzettend blij. Onze God is veel groter dan onze beperkte blik. Oké, dan kom ik nu richting Nieuwe Aarde. Er is een tweede opstanding na het duizendjarig rijk en na de laatste opstand van Satan. Dan krijg je het laatste oordeel en dan komt de tweede opstanding. En dan komen al die mensen uit het dodenrijk, de gestorven volken in het dodenrijk. Gaan die volkstammen allemaal verloren? Komen zij allemaal naar de tweede opstanding in de poel van vuur? En dan staat er heel duidelijk in Openbaring 20 dat die mensen in de poel van vuur komen, een deel van die mensen die eruit komen, die dus in de duistere zijde van het dodenrijk of de afgrond zaten, die mensen die komen in de poel van vuur terecht. Maar er staat daar twee keer in Openbaring 20 dat mensen worden weer, net als in Romeinen 2, geoordeeld naar hun werken. Staat er twee keer heel uitdrukkelijk. En als je dan wel bevonden bent in het boek des levens, tussen twee haakjes niet het boek des levens van het Lam, daar zijn wij in geschreven, want wij zijn wedergeboren door Jezus. Wij behoren bij het Lam. Zij nog niet dan op dat moment. Maar ze staan wel in het boek des levens geschreven. Ze komen uit de lichtzijde van het dodenrijk. En die mensen gaan dus niet naar de poel van vuur. Die stromen de nieuwe aarde op. De dood moet zijn bewaarden teruggeven. De zee, de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren, zegt Openbaring 20 vers 13. Jezus had na zijn kruisiging een proclamatie en een zegentocht afgelegd in het dodenrijk. En hij zei, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En bij het laatste oordeel blijkt dan dat veel mensen dus hebben geleefd naar de ingeschapen wet van barmhartigheid. In de gelijkenis van de schapen en de bokken, dan is het criterium wat daar gelegd wordt, is heb je barmhartigheid bewezen? Ook al heb je Jezus nooit gekend, want ze zeggen tegen Jezus, heb je nooit gekend? We hebben je nooit gezien. Wanneer hebben we dat dan gedaan? Geen idee. Maar Jezus zegt, in hoeverre je dat aan mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Dus of je dan die goddelijke trek van barmhartigheid, of je die hebt laten zien in je leven, ook al heb je nog nooit van Jezus gehoord. Dat is dan het criterium. Barmhartigheid. En de onbarmhartigen, die worden geoordeeld. Die komen in de tweede dood terecht. Ja. En dan, zijn we dus in openbaring bij het volgende hoofdstuk aangeland, de nieuwe aarde. En om daar kunnen die volken, die dus uit het dodenrijk komen, en dat moeten er wel heel veel zijn, we praten over de periode van Adam, tot en met de laatste opstand door Satan. En dan heb ik het even niet over de mensen die worden doorverwezen naar de poel van vuur, maar over de mensen die op de nieuwe aarde terechtkomen. Die worden daar hersteld en geheeld door het geboomte des levens. Staat aan weerszijden van de rivier, dus vandaar een meervoudsvorm. En Een Leidse vertaling die zegt levensbomen. En in Ezechiël 47 bij de tempelbeek zie je ook weer dat die bomen daar staan aan weerszijden van de rivier en 12-voudig vrucht dragen. Prachtig. Dan begint daar die genezing. De bladeren van het geboomte, de geestelijke gaven, zijn tot genezing voor de volken. Ja. Het herstel en het helingswerk van de Zoon en de Zonen Gods. Die volken op de nieuwe aarde, die krijgen dus daar therapeuo, staat daar. Therapie is daarvan afgeleid. Ja, als je nu een klein beetje pijn in je rug hebt, ga je misschien een keer naar de fysiotherapeut. Behalve dat je misschien ook een beetje laat bidden. Maar dat is persoonlijk. Wij zijn nu bezig met die therapeuo, met die therapie op onszelf toe te passen. Dat is op microniveau. In de gemeente doen we het op mesoniveau, dat de therapeuo van binnen, genezing van binnen komt in je leven. En dan op de nieuwe aarde krijg je dus die therapeuo, die therapie krijg je dan op grote schaal. Voor de volken mogen beoefenen. En daar zijn we nu in het klein al mee bezig. Nu al werken met en iets maken en proeven van de krachten van de toekomende eeuw. Ja. Tegelijkertijd weten we dat er nog veel gebrokenheid is in de wereld, in de schepping, die zucht en in baresnood is. En zelfs nog in de gemeente. Ja, want die gemeente heeft nog niet de volheid bereikt. Ja, om straks is wel gelukkig met die volheid bezig, daar zijn we dus wel mee bezig. Elke dag als het goed is. Om straks in het groot ingeschakeld te worden op de nieuwe aarde. Tja, we worstelen nog met bepaalde dingen in de gemeente. Met dingen die nog niet opgelost zijn. En we gaan er aanhoudend en volhardend mee om. En zoeken God om meer wijsheid. Het plan van God gaat door. Het herstelplan. Dus dan op de nieuwe aarde, dan is het nieuwe Jeruzalem is van boven neergedaald. En van boven moet je natuurlijk niet ruimtelijk zien, hè? Dat is oude boodschap. In het Bijbels idioom is van boven neerdalend, is dat het bij God vandaan komt. Als wij nu meer licht op die dingen krijgen, hoe zit dat precies in het dodenrijk? En waar komen die volken opeens vandaan? Ja, want andere christenen, ik heb er wel eens met hen over gesproken, die snappen helemaal niks van dat aan het eind van de openbaring, in de openbaring 21 en 24, vier keer over volken wordt gesproken. Waar komen die volken ineens vandaan? En dan weten wij het geheim, ze komen uit het dodenrijk. En dan hebben we gelezen in Jesaja 60, en daar wil ik dan mee eindigen. Daar wordt onderscheid ook gemaakt tussen de gemeente en de volken. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Ja, er zijn helaas ook volken die opstandig blijven. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de volken zullen naar uw licht opgaan. En de koningen naar de glans van uw dageraad. Of in andere vertalingen hebben we gelezen, naar uw stralende opgang. En dan is mijn vraag aan jou. Dat was ook mijn thema, toch? Een stralend licht voor de volken worden. Ben jij al stralend? Daarmee bedoel ik niet dat je nu een tandpasta glimlach op moet zetten. Of dat je een klein bordje op je reserve moet spelden. Zoals ik vroeger deed toen ik pas bekeerd was. Smile, Jesus loves you. Dat is buitenkant. Maar ik heb het nu over binnenkant stralen. Hè? Ben jij er in je huwelijk mee bezig om je vrouw stralend te maken? Dat is de opdracht, wist je dat? Efeze 5. Maar dat is natuurlijk beeld van de gemeente. Het gaat er in Efeze 5 over, er werd ook voor gebeden vanmorgen. Dag broeder Noordam. God wil een heerlijke gemeente voor zich plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbesmet. Aan het eind van Richteren 5 staat: laten zij die hem lief hebben zijn als het opgaan van de zon in haar kracht. Zo. Aan het eind van Spreuken 4 staat: het pad van de rechtvaardige is als het schijnend licht dat gaandeweg gaat schijnen. Gaandeweg. Prachtig mooi, hè? Dat is dus een geleidelijk proces. Tot het volledige dag is geworden. Of, andere vertaling, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Ja, daar zijn we mee bezig. Om stralend te worden. Voor die volken, om die volken te helpen. Die volken die wandelen bij het licht van de stad hebben gelezen en zullen nog door de poorten het nieuwe Jeruzalem binnen moeten komen. Na hun gewaden gewassen te hebben in het bloed van het lam en genezing te hebben ontvangen via de Zonen Gods. Het komen tot behoud gaat dus nooit buiten Jezus Christus om. Ook hier staat de levensboom met de levensbomen centraal. De hele ontwikkelingsgang hebben ze nodig. Zonder vergeving, wedergeboorte, bekering, innerlijke genezing, bevrijding, herstel, vervulling met de geest. En broeder van de Brink zei toen, en dan worden die mensen, die volken, die dan tot genezing komen, die worden overgeboekt van het boek des levens, waar ze al in stonden, naar het boek des levens van het lam. Heel mooi gezegd. Maar ze kunnen niet meer tot de categorie overwinnaars, zonen, eerstelingen horen, zei ik al. Want de weg kan nu alleen maar door geestelijke strijd daartoe bereikt worden. En dan is die strijd er namelijk niet meer. Hè? Want het rijk de duisternis is opgerold en de dood is ontmanteld. Prijs de Heer. Geprezen zij de Heer voor dit heerlijke toekomstperspectief. Ik heb me er weer in verlustigd. Het heeft me weer gefascineerd en gegrepen om hiermee bezig te zijn. Wat de Heer gaat doen. Nu. In het duizend jaar vrederijk. En op de nieuwe aarde. Hij doet het mede via jou en mij. Amen.
Ik heb al een aanvulling.
Ja.
De Zoon van God die ook de heel grote taak tijdens de grote verdrukking.
Ja.
Zodat niemand buiten zijn wil verloren gaat.
Ja.
Allemaal zullen ze het evangelie van de koninkrijk gaan horen.
Klopt.
Door die Zoon van God.
En ze gaan net als Jezus ook 3,5 jaar rond.
Precies.
Precies, maar dat weet ik, maar ik kon het er allemaal niet in persen. Maar het is een goede aanvulling, dank u wel.
Maar in Romeinen 6 was het bezig.
Ja.
De heilige zullen de wereld oordelen.
Ja.
Weet je niet dat de heilige wereld zal oordelen door de engel?
1 Korinther 6.
Dus ja. Onze taak is, jongens, het heilige hier toe bereiden.
Ja.
Voor die geweldige taak.
Ja, precies.
Die de Heer in het verschiet heeft.
Ja.
En ik wil nog wat aanvullen. Je had het over, ja, hoe komen de zendingen in deze? Maar de Heer zegt nu, het oog is groot. Bid de Heer van de oogst. Want de oogst is van de Heer.
Ja.
De mensen zijn van de Heer. Dit zijn in principe allemaal kort. Maar bid de Heer van de oogst dat de arbeid uitzendt in zijn oog.
Ja.
Mag je?
Ja. Dank je wel voor de aanvulling.
Ja,
dat is heel goed.
Zelf bepalen wel staan.
Ja.
Het is de Heer die jou aanmaakt.
Precies.
Aanmaakt.
Ja. Uiteindelijk is het allemaal zijn werk. Precies. Dank je wel. We gaan zingen lied 210. Dat gaat over die stralende opgang. Over de, voor de volken.
Thank you. Jolles, bedankt. Heel gaaf om te beseffen dat we mee mogen doen in dat herstelplan van God. En een stralend licht mogen zijn voor de mensen om je heen. Beste mensen, wij gaan afsluiten met koor 162. Een prachtig koor. Helemaal aan het eind van de bijeenkomst. We gaan straks zo weer weg. Dus ik zou zeggen, zing met ons mee. Dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je.